Deze alweer bijna ene laatste studie van de feesten des Heren. Ja, over Yom Kippur. Voordat we ons daarin gaan verdiepen, stel ik voor dat we eerst weer gedeeld uit Gods woord lezen. De Bijbel, Psalm 103. Psalm 103. Een psalm van David. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft en die u al uw ziektes geneest. Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Die uw mond verzadigt met het goede en uw jeugd vernieuwt als eens arends. De Heere doet gerechtigheid en gericht zijn aan al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt en aan de kinderen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altijd twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel zijn wij zij, gedachtig zijnde dat we stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, als een bloem des velds, als zo bloeit hij. Als de wind erover gaat, zo is ze niet meer en haar plaats kent hij niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen. En zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heer heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heer zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord doet, gehoorzamende de stem van zijn woord. Loof de Heere al zijn heerscharen, gij zijn dienaars, en die al zijn welbehagen doet. Loof de Heere al zijn werken aan alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Ja, waarom nu Psalm 103 in deze avond over de grote verzoendag? Ja, wat precies is, daar zullen we zo meteen op komen. Ik denk, op zich is dat wonderlijk. Toch om te lezen dat in het midden van deze psalm staat, ja, wie nou eigenlijk de mens is. Stof. In wezen niet meer dan dat. Stof. En als een bloem van het veld. Ja, het moment dat die bloem verderft. Of doodgaat. Dan zelfs de plek waar die gestaan heeft. Die weet het veld niet, die kent het veld niet meer. En er wordt tegenovergesteld de goedheid van de Heere, de grootheid en de heerlijkheid van de Heere. Dat hij nou bemoeienis wil hebben, ja, met mensen zoals wij. Hij, en dan zegt vers 12, zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. En dus stof, ja, de mens, nietig. En vol van zonde en ongerechtigheden, maar dan is de Heere, die grote en deomtige God, die kijkt naar zijn schepsel, naar zijn maaksel om. Hij zegt, zelfs die zonde die wil ik van u wegdoen, alsof ze er nooit geweest zijn. Nou, ik denk dat iets daarvan we zullen lezen in de grote verzoendag. Ja, ik wilde toch eerst weer even een klein stukje herhaling, dat er weer even vers in ons geheugen zit. Van hoe zit het met die feesten in Leviticus 23. Dat is het hoofdstuk wat we bestuderen. Het 23e hoofdstuk van Leviticus. We hebben gezien, ja, die eerste vier feesten. Die vonden allemaal plaats, ik kan wel zeggen, in het voorjaar. Zeker de eerste drie. Het begon met Pasen, Pesach. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. Zoals we nu zeggen. Maar voor Israël was het de grote bevrijding uit de slavernij van Egypte. En ze waren dienstknechten. En op een gegeven moment was de maat vol. Ook voor de Heer, voor zijn volk. Het lijden was volbracht. En nou ja, ze moesten een lammetje slachten. En dat bloed werd aan de deurposten gesmeerd. En achter dat bloed kon het volk schuilen in die bewuste nacht. De 14e van de maand Nisan. De eerste maand van het kerkelijk jaar in Israël. Dan volgt daar direct op de dagen van Matzot. De ongezuurde broden. Daar hebben we gezien ja, wat het zuurdeesem. Dat is een beeld van de zonde. Wat doet zuurdeesem? Ja, het blaast op. Het maakt hoogmoedig. En waarom nou geen zuurdeesem? Nou, dat lam van God, Christus Jezus, was zonder zonde. En dus vandaar die 7 dagen helemaal zonder zuur zijn. En dat wordt ontzettend ernstig genomen, ook nog steeds, nu in het Jodendom. De huizen die worden helemaal omgekeerd. Er mag werkelijk geen spatje zuurdeesem meer in huis blijven. En als we dan denken aan het beeld waar het voor staat, de zonde, een valse leer ook. Is het een heel mooi beeld van Christus Jezus die gekomen is zonder zonde. Vervolgens de dag van de opstanding. De eerstelingen, Yom HaBikurim. Heeft echt ook te maken met dat lam. Heeft te maken met eerstgeborenen. En we hebben gezien dat Bikor, dat is de HaBikurim. Dat die twee woorden ook alles met elkaar te maken hebben. Dus het lam geslacht en het lam ook weer opgestaan uit de doden. Dus op die laatste dag, of die dag die volgt op de ongezuurde broden. Toen kregen we 49 dagen. Tellen, zou ik maar zeggen, de weken tellen. Vandaar dat ook wekenfeest wordt genoemd. De 7 weken werden geteld. En dan kwam het feest van opnieuw van eerstelingen, de Pinksteren. Waarin de eerstelingen, de gelovigen, en waarvan ik zelf geloof, voornamelijk uit de Joden, werden bedoeld. En dan volgt er een hele tijd niets. Eigenlijk een paar maanden helemaal geen feesten. En dan komen die laatste feesten in Leviticus 23. Die volgen allemaal in de 7e maand. We hebben ook gezien dat het ja, er toch alle schijn van heeft dat er in Leviticus 23 ook een scheiding wordt gemaakt. Dus na elk van die 2 groepen van feesten, dus na die eerste 4, zegt de Heer, ik ben de Heer uw God. En dat zegt, zien we in vers 43 opnieuw, na die laatste 3 feesten. Ook daar zien we weer, ja, ik ben de Heer uw God. Alsof daar na die 4 feesten duidelijk een scheiding wordt gemaakt. En ook na de najaarsfeesten, of de feesten in de 7e maand. Nou, welke zijn dat? Nou, dat gedachtenis des geklank, zoals ik hier heb genoemd. Of de feest der bezuinen, of de dag van de bezuinen. Of, nou, in elk geval, er zit iets van gedenken in de naam van dat feest. En ook het geklank of het gejuich of het bazuimgeschal. Dat kan het allemaal betekenen. Rosh Hashanah heeft die dag ook als naam gekregen. Is geen Bijbelse term voor dit feest. Dat betekent dan nieuw jaar. Omdat dan het is de eerste dag van het wereldlijk jaar. De eerste dag van de 7e maand. Op deze dag vieren nog steeds de Joden het nieuwe jaar in hun jaartelling. Maar in elk geval hebben we gezien ja, dat bezuingeschal. En ja, we hebben zo de schrift toen doorgebladerd. We zagen dat er op de term die er in Leviticus 3, of in Numeri wordt gebruikt, die vinden we ook exact weer terug in Zefanja. En dat is de enige plek waar we die naam ook weer vinden. De dag van het geklank. En die wordt dan gecombineerd met de dag des Heren. En die grote periode die aan gaat breken, het einde. Net voorafgaande en tijdens de wederkomst van onze Heer. Die wordt de dag des Heren genoemd. En juist in Zefanja, waar we ook deze naam weer terugvinden, de dag des geklanks en dag des Heren, die worden aan elkaar gekoppeld. Hebben we gezien ja, dat deze laatste 3 feesten dan wellicht vervulling inhouden. Afbeelden de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dus zijn tweede komst. Ja, we zagen ook in de openbaring ja, een hoop bazuingeschal. met zijn komst, ook in Matthäus 24. Ja, als de Heer wederkomt, dan zien we ook de bazuin, het bazuingeschal. De opstanding, 1 Korinthe 15 of 1 Thessalonicense 4. Ja, iedere keer lezen we daar over die bazuin. Dus wellicht dat we hier moeten denken aan de wederkomst. En ook, ja, ook moeten denken van, denk eraan, hij zal komen. En hij zal ook komen ten gerichte. En dat is ten goede over degene die hem nu al vrezen en hem nu hebben leren kennen. In wie hij was in zijn eerste komst. Maar hij zal zeker ook komen om te straffen degene die hem niet gehoorzaam zijn. Dat was dan dat Rosh Hashanah, of de gedachtenis van het geklank. Dus de aankondiging van zijn komst, het bazuingeschal. Van, ja, en ik denk dat we dat gewoon ook heel letterlijk kunnen noemen. Kunnen luisteren dat je dat als het ware als hij gaat komen. En dat we hem ook werkelijk zullen horen. Van, hij zal aangekondigd worden als een groot en machtig koning. Ja, hij zit eraan te komen. En wat mij betreft heeft u die klank al gewoon alvast in uw oren. Gewoon heel letterlijk. Laat het maar een hemels bazuingeschal zijn voordat hij komt. En laten we daar maar op gespitst zijn, letterlijk met onze oren, om te wachten op die komst, de komst van die grote koning. En dan gaan we nu naar Yom Kippur, de grote verzoendag. En dan de volgende keer zullen we nog stilstaan bij Sukkot, of het Loofhuttenfeest. Het grote feest van de vreugde. En dat is dan de dag waarop hij in het midden van zijn volk zal wonen. Ja, en dan zou je zeggen, wellicht vrij logisch, gedachtenis des geklanks. Ja, dus de aankondiging, ja, het geklank van zijn komst. En dan zien we Loofhutten. De dag waarop hij in het midden van dat van zijn volk zal zijn en zal wonen. Een feest van ontzettende vreugde nog steeds. Een heel vreugdevol feest, ook voor de Joden. En dan daartussenin, dat Yom Kippur. Ja, wat anders zal dat dan zijn dan de dag van zijn verschijning. Ja, dat hij zal komen. Ja, dus je hebt eerst die aankondiging met bazuingeschal, bij Sukkot. Ja, hij woont te midden van zijn volk. En dan, ja, dan ontbreekt er nog iets. Het moment dat hij zelf zal komen, dat we hem zullen zien, dat hij er is, dat zijn volk hem zal zien. En ik denk dat we dat inderdaad ook zullen zien als we Yom Kippur gaan bespreken en gaan overdenken. Ik moet u eerlijk zeggen, ik vind het geen makkelijk feest. Zeker ook de hoofdstukken die we zullen bekijken. Het is, ik vind het niet altijd even duidelijk. Dus ik kan alleen maar de dingen zeggen waarvan ik zelf denk dat ik ze duidelijk heb. En wellicht dat u zelf in na de studie nog verder kunt gaan. Dit is Yom Kippur. Ik lees het echt als de verschijning van de hoge priester, Christus Jezus, voor zijn volk. En in de eerste plaats kijk ik weer naar Israël. Die feesten zijn voor Israël. Het zijn Israëls feesten. Het zijn de feesten des Heren. En uiteraard hebben wij dan ook daar onze toepassing voor. Maar in de eerste plaats denk ik dat we, willen we de schrift recht verstaan, dan moeten we heel duidelijk dat volk Israël in de gaten houden. Israël is een heilig volk. Zoals het wordt genoemd bijvoorbeeld, Leviticus 9, of Leviticus staat er vol van, maar bijvoorbeeld in Leviticus 19, vers 2. Spreek tot de gehele vergadering van de kinderen van Israël en zeg tot hen: gij zult heilig zijn. Nou, en waarom dan? Want ik, de Heere uw God, ben heilig. God is een heilig God. En in de eerste plaats heeft die betekenis een afgezonderd. Hij is anders dan al die andere goden. En ook zijn volk moet daarom anders zijn dan al die andere volken. Hoofdstuk 20, Leviticus 20. Ook daar wordt dat volk heilig genoemd. Vers 26. En gij zult mij heilig zijn, want ik de Heere ben heilig. En ik heb u van de volken afgezonderd, en daar heb je dat woord geheiligd, afgezonderd, omdat gij voor mij zou zijn. Dat volk, dat is voor God, het is zijn eigendom. En daarom wordt het genoemd een heilig volk. En vandaar dat de Heere God aan dat volk, om dat heilig te houden, apart te houden, speciale wetten heeft gegeven. Dus als het ware omringd met een muur, de muur van zijn woord, en de muur van zijn wetten. Hele bijzondere wetten vaak, maar wetten over de reinheid bijvoorbeeld. Het moest een heel rein volk zijn. Ten opzichte van de volken rondom, ja, die kenden dat soort voorschriften helemaal niet. Heel minutieus moest dat allemaal nagevolgd worden. Ja, en waarom? Het is om dat volk maar apart te houden. En waarom wil dan de Heer zo'n volk hebben? Waarom wil hij een eigen volk hebben? Nou, dat wilde hij omdat hij daar zijn helsplan mee uitvoert op aarde. En dus door dat volk Israël zullen ook de andere volken gezegend worden. Zoals hij al aan Abraham had beloofd. Nou, hoe heilig en afgezonderd dat volk is, vinden we denk ik wellicht in zijn hoogtepunt. Op de dag van, ja, ik zou bijna zeggen, de dag van de hoge priester. En dat is dan Yom Kippur, de grote verzoendag. Waarin die grote hoge priester, of de hoge priester centraal staat en heel bijzonder werk moet doen. En de verzoening van de zonde op zich moet nemen. Bij de Joden, nog steeds, de orthodoxe Joden, is het een vaste dag. Wordt ook wel genoemd de vasten, of het vasten, of zelfs maar gewoon de dag. Nou, als je daar spreekt over de dag, als het gaat over de feesten, dan weten ze allemaal van dat het gaat over Yom Kippur. Een enorm grote dag, een hele ernstige dag, nog steeds ook in het Jodendom. Van Yom Kippur. Yom betekent dag en Kippur, dat komt dan van het bedekken of verzoenen. Het is een dag waarop gevast wordt. Er mag letterlijk helemaal niets gegeten worden. Sommige rabbis die moedigen dan de mensen nog wel aan om de avond ervoor nog maar eventjes een stevige maaltijd te nemen. Omdat ze toch wel weten dat een hele dag niet eten behoorlijk ingewikkeld is. Wat moeten die mensen dan doen? Ze moeten hun zonde over een hele jaar overdenken. Ze moeten hun ongerechtigheden die ze tegen elkaar, tegenover de Heeren hebben bedreven, dat moet hun voor ogen komen. En daar moet dan verzoening over gedaan worden. Ja, dat gaat nu niet meer. Er is geen tempel. Er worden geen offeranders meer gebracht. Dus heeft het Jodendom, het Rabbijnse Jodendom, die heeft er weer wat andere regels voor verzonnen. Nog steeds is een hele ernstige dag van vasten. Alleen wat ontbreekt, waar we zo meteen zullen zien, die dingen die heel essentieel waren op die dag, de offeranders. En met name de offeranders die tot in het Heilige der Heiligen werden gebracht. Gelukkig mogen we weten dat we het tegenbeeld hebben. Het grote offer is gebracht. Jezus Christus de Heer. En hij is al in het Heilige der Heiligen, zou ik maar zeggen. Maar voor de Jood is, lijkt mij, ik probeer me daar wel eens een beetje in te denken van hoe is het nou? Ze hebben zo'n dag waarop ze dan moeten vasten en inderdaad hun zonde weer voor ogen halen. Maar dan is er vervolgens niets. Ja, zelfs geen dierenoffers meer. Helemaal niets. En dus hoe moet je die verzoening dan inzien? En dat is dan toch weer om daar maar weer voldoende goede werken tegenover te zetten. Nou, dat Kippur, dat komt van het woordje kafar, bedekken of verzoenen, verzoening doen. Je vindt het voor het eerst dus vaak belangrijk, daarom heb ik het hier even bijgezet, Genesis 6 vers 14, waarbij Noach de ark bedekt met pek. Ja, je zult hem met pek bepekken. Daar is er ook dat woordje kafar, dus dan worden de spleten van de ark, of als er eventueel nog oneffenheden of met pek wordt het als het ware waterdicht gemaakt. En dat is het bedekken. Ja, het bedekken. Hier, het wordt als het ware met bloed bedekt. En de Heer die kijkt dan op zijn volk. En daar ziet hij het bloed. En er zijn geen zonden meer. Zover het oosten is als het westen. Ja, zoals we net hebben gelezen op Psalm 103. Hij ziet geen zonde, hij ziet zijn volk gerechtvaardigd. Gewoon als een heilig God voor hem, een heilig volk voor hem. Een volk zoals het hem betaamt. Zonder zonde. Ja, zo ziet hij dat. Als het als het ware bedekt is met het bloed. Dat Yom Kippur, het is niet zomaar een dag die helemaal los staat op zichzelf. De eerste van de 10 dagen, dat is dan op dat nieuwjaar. Ja, dus die dag van dat bazuingeschal. En dan beginnen die 10 dagen. Die worden dan in alle ernst doorgebracht. Er wordt heel ernstig naartoe geleefd, naar die grote verzoendag toe. En dan als het ware met die vaste dag. Ja, dat is, ja, het het grote hoogtepunt van het jaar, of laat ik zo zeggen, het ernstigste deel van die week, van dat gedeelte van het jaar. En daarna, ja, dan verlost van de zonde, verlost van alle ongerechtigheden, kan men toeleven naar dat, ja, dat eindfeest van het jaar, de sukkelt, waar we het dan volgende keer over hebben. Te mogen weten dat de Heer in het midden kan komen wonen van een heilig volk, een gerechtvaardigd volk, een gereinigd volk. Leviticus 23, laat me dat maar even voor om de draad van het hele hoofdstuk weer op te pakken. We hebben inmiddels tot en met vers 26 al gelezen in voorgaande avonden. Nou, dan vat je inderdaad op dat het in elk geval een dag is waarop men zich moet verootmoedigen, ja, zichzelf moet vernederen. En ook een dag, net als de wekelijkse Sabbat, een dag waarop geen werk gedaan mag worden. En dus we zullen dan vanuit Leviticus 23 eerst die verzen lezen. Doch op de tiende van deze zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult ge hebben, dat is een bijeenkomst, heilige bijeenkomst. En dan zult gij uw zielen, uzelf, verootmoedigen en zult de Heer een vuuroffer doen. En op diezelfde dag zult ge geen werk doen, want het is de verzoendag. En om over u verzoening te doen voor het aangezicht des Heer uw Gods. Want alle ziel, welke op diezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Of uit haar stammen van, ja, dat gaat vooral over Israël nog steeds. Ook alle ziel die enig werk op diezelfde dag gedaan zal hebben, die ziel zal ik uit het midden van haar volk verderven. En gij zult geen werk doen. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Het zal een Sabbat der rust zijn. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen op de negende der maand. In de avond, van de avond tot de avond, zult gij uw Sabbat rusten. Ja, heel terecht mogen we ons wel afvragen, denk ik. Van ja, waarom is nou die ene, die grote verzoendag, waarom is dat nou noodzakelijk? Want voor elke zonde die een Israëliet afzonderlijk bedreef, dan kon hij gewoon naar de tempel gaan of naar de tabernakel. En dan kon hij zijn zondeoffer brengen. Hij kon een brandoffer brengen. Hij kon ook het spijsoffer brengen. Dus er waren voor allerlei situaties, er waren schuldoffers, er waren voorgeschreven offeranders. En een individuele Israëliet die wist van, oh, ik heb tegen de Heer gezondigd. Die kon gewoon naar het heiligdom toe gaan, een dier slachten, dat aan de priester geven. En die zou het voor de Heer brengen als een zoenoffer. En daarmee zou zijn persoonlijke zonde, die zou weggedaan zijn. Ja, dat is de genade die we ook in de wet lezen trouwens. Maar vaak wordt wet en genade tegenover elkaar gesteld. Maar die wet, die werd aan Israël gegeven. Maar de Heer deed dat niet zonder de genade, zonder als het ware een uitzicht. Want de Heer wist ook wel dat het onmogelijk was voor dat volk om die wet te houden. Ja, maar er waren dus die offeranders bijgegeven. Ja, dat is de genade die we door de wet, het bloed wat we door de wet heen ook kunnen lezen. Nou, zelf denk ik dat hij Yom Kippur dan ook niet zozeer ziet op de vergeving van persoonlijke zonden van de mens, maar dat we hier echt moeten denken aan het volk als geheel. Ja, die hoge priester die staat daar voor het gehele volk. Ja, dus vandaar ook dat je een heilige samenroeping hebt. Het is iets, de mensen moesten ook samenkomen. Hier werd iets gemeenschappelijks bedreven. Het gaat dus niet over de zonde van ieder Israëliet apart. Maar hoe stond dat volk als volk tegenover de Heer? En ik denk dat dat onderscheid ook echt heel belangrijk is. Met name bij dat volk. Ja, er is geen enkel ander volk met wie de Heer zo omgaat. Wij kunnen niet zeggen van ja, we hebben als Nederlanders gezamenlijk een zonde bedreven of iets dergelijks. Dus, ja, wellicht is dat misschien ook wel zo. Maar dat is heel anders dan bij het volk Israël. Israël is het eigendom van de Heere God. Dus niet Nederland of de Verenigde Staten of welk ander land. Nee, dat is Israël. Dat is zijn eigendom. En door dat volk wil hij werken. En dus dat volk als geheel, als eenheid, staat er voor de Heere. En dan die ene dag in de week. Die ene dag in dat jaar, die Yom Kippur, dus die grote verzoendag, dan wordt de verzoening beleden over de gemeenschappelijke schuld van dat volk. Hoe staat dat volk als geheel, dus als een eenheid, ten opzichte van de Heer? Ik denk dat het wel even een heel belangrijk onderscheid is, dus dat het hier niet gaat om wat mensen persoonlijk hebben gedaan. Er waren al voorzieningen voor getroffen. Nee, het gaat hier over het volk als eenheid. Het volk als geheel. Belangrijke kernwoorden. Ja, dus die dat verootmoedigen. En ook die wekelijkse, net als de wekelijkse Sabbat, die rustdag. In Leviticus 16 is notabene een heel hoofdstuk gewijd aan dit feest. En dat geeft wel aan, met name ook, het staat midden in het Leviticus. Dus echt op de helft van het boek. Het geeft gewoon aan van hoe belangrijk dit is, dit feest. De ernst van het feest, van die dag, die wordt ook wel duidelijk als je die eerste paar versen leest. Dan wordt er al direct verwezen naar die twee zonen van Aaron. Wat deden die? Nou, dat moet je Leviticus 10 lezen. Maar die twee zonen, die waren, de Heere genade, zoals je dat leest, met vreemd vuur. Ik denk dat een vuur wat ze zelf hadden aangestoken, in ieder geval niet het vuur wat van de hemel op dat altaar was gekomen. Dus niet het vuur wat van God was neergekomen. En ze waren in alle vrijmoedigheid, of vrijpostigheid zou ik bijna zeggen, ja, liepen ze naar de Heere met hun eigen vuur. Nou, u weet wat er met die twee, hoe het met die twee is afgelopen. En dus die grote verzoendag, die begint met daarnaar te verwijzen. En dus op zich, alleen al die verwijzing te hebben, weten we hoe ernstig het is. Het was ook heel, als de hoge priester ook niet zich precies hield aan de procedure zoals die hier stond, dan betekent dat gewoon zijn dood. En dat is wel een ontzettend spannend moment in het jaar natuurlijk, als die hoge priester erachter dat voorhangsel verdwijnt, binnen het heilige der heiligen. En dat volk dat staat daar buiten en die staat te wachten tot die hoge priester weer buiten komt. Ja, zou die wel buiten komen? Ja, want ze wisten ook hoe dat was afgelopen met die twee zonen van Aaron. Die daarna binnen het voorhangsel waren gegaan. En waren omgekomen. Ik denk zelf dat als we de eerste 10 versen lezen van Leviticus 16, dat als het ware een soort van inleiding is. Dat daar nog niet direct de volgorde wordt beschreven hoe dat gaat. Ik denk dat we dat vanaf vers 11 lezen. Je ziet in die eerste 10 versen, daar gaat het over de klederen van Aaron. Er zijn voorschriften voor. Het gaat over de offers die er gebracht moesten worden. Dat zie je in vers, even kijken hoor, voor zichzelf, vers 3. Een jong rund ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Dan vers 5, ja, heeft hij ook een offerande voor de kinderen van Israël. Dat zijn dan twee geitenbokken voor ten zondoffer en ook weer een ram ten brandoffer. En wordt ook die rammen die worden ook beschreven. Eentje is voor de Heere en eentje voor, ja, dat is dan de weggaande bok. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Het moment dat beschreven is, dan begint in vers 11 dan werkelijk de volgorde waarin de dingen gaan plaatsvinden. En daar zullen we zo meteen even naar kijken. Allereerst de klederen van die hoge priester. Dat is op zich al opmerkelijk. Die klederen, hij mocht niet in zijn normale ambtsgewaad, mocht hij deze dienst vervullen, die dienst van Yom Kippur. In Exodus 28, daarin lees je van hoe die normaal gesproken gekleed ging, als die ambtelijke dienst moest verrichten. Dan zie je bijvoorbeeld die borstplaat en die gewoon zijn klederen. En ook een belangrijke denk om te weten, zij had allemaal belletjes aan zijn klederen. En waarom was dat? Nou, opdat men hem hoorde als hij in het heilige was. Dus de mensen buiten, die konden, als hij daar liep en bezig was, dan konden ze aan het gerinkel van zijn klederen konden horen, oh, hij is daar, daarachter, daar in dat heilige. Nou, die klederen, die moest hij afleggen. Als hij voor de Heere zou gaan verschijnen. Als hij dus achter dat binnenste voorhangsel moest gaan. Die kleren moest hij afleggen en dan moest hij witte linnen kleren aan gaan trekken. En dat soort kleding, die kom je in de schrift vaak tegen. Het is wel aardig om daar nog eens een keer een studie naar te doen zelf. Dat is kleding die je altijd ziet als mensen dicht bij de Heer leven. Engelen, die zie je vaak in dat soort gewaden. Nou, zo ook Aaron op die ene dag, of de hoge priester op die ene dag in het jaar. Dan moest hij zijn normale ambtskleding moest hij af. Hij moest gewassen worden. Diverse keren op die dag moest hij zich helemaal wassen. En dan moest hij die witte klederen aantrekken. En daarmee kon hij dan binnen het binnenste voorhangsel. Dat is de kleding. Dus hij kon niet in zijn normale kleding. Dat kunt u in dat eerste deel van Leviticus 16 lezen. Nou, dan de offeranders die daarin worden beschreven. Een var. Nou, dat is een jong rund. Dat is van een stiertje. Of een koetje. Ten zondoffer voor zichzelf. Dus hij moest voor zichzelf offeren. Hele belangrijke les. Een ram ten brandoffer. Nou, een brandoffer. En dat zou een veel diepere studie vereisen om daar op de offeranders in te gaan. Nou, een brandoffer, dat is doorgaans het offer wat werkelijk helemaal voor de Heer is. Een totale toewijding aan de Heer. Je kunt het werk van Christus in verschillende aspecten bekijken. Hij leefde als het ware voor ons, voor de zondaar. Hij heeft zijn leven gegeven. Dan heb je het zondoffer. En dan zien we hem werkelijk. En dus vaak zoals we hem voor het eerst leren kennen in ons leven. Als we onze schuld hebben leren kennen. En we zoeken naar verlossing van die schuld. Dat je hem dan leert kennen in de vergeving van je zonde. Door zijn bloed. Maar als je dan wat meer van de Heer gaat leren kennen en leren zien. Dan zie je van ja, er is nog veel meer in hem. Het is niet alleen maar iets voor mij. Nee, hij heeft zijn leven volledig geleid voor hem, voor zijn vader. En dat zelfs in de eerste plaats. Dat is eigenlijk afgebeeld in het brandoffer. Het brandoffer werd ook volkomen verteerd. En ging helemaal naar God. Er bleef helemaal niets over. Dat was helemaal voor de Heer. Verder zijn er twee geitenbokken. Ten zondoffer. Die zijn dan voor het volk. En een ram ten brandoffer. Opnieuw, ja, ook weer voor het volk. Nou, een van die geiten. Dus die, ik zei net twee geitenbokken. Een van die geitenbokken. Ja, die heeft een wat bijzondere naam. In de Statenvertaling wordt het dan de weggaande geit. Of de geit die weggaat genoemd. Sommige vertalingen laten gewoon de term staan, Azazel. Anderen die vertalen het weer op een andere manier. Nou, er zijn ook diverse verklaringen voor. Maar je had dus twee geitenbokken, die werden apart gezet. Eén daarvan, er werd het lot overgeworpen. Eén van die geitenbokken, die werd geslacht. En het bloed daarvan kwam binnen het voorhangsel, werd naar de Heer gebracht. En die andere geit. Ja, die werd als het ware beladen met de zonde van het volk. En die werd de woestijn ingestuurd. Ja, in ieder geval toen het volk nog in de woestijn leefde. Nog buiten de legerplaats en heel eind de woestijn in. En later ver buiten de muren van Jeruzalem. En zelfs in latere dagen, in de dagen van onze Heer Jezus. Werd dat beest naar een stelte toegeleid. En er werd het van een rots afgeduwd. Ja, dat stond niet voorgeschreven, maar dat gebeurde wel. Dus in elk geval, dat dier dat werd zover mogelijk weggebracht. Sommigen denken, het is werkelijk, dus de geit die weggaat of die wegdraagt. Dat komt dan van een vorm van azazel, het Hebreeuwse azazel, wat verwijden of wegdragen betekent. Zelf denk ik dat de meest voor de hand liggende betekenis is. Dus dat bloed van het geslachte geitenbok. Die kwam als een getuigenis voor de Heere. Het lam dat geslacht is voor de zonde van het volk. En die andere tot een getuigenis voor het volk. Beladen met de zonde, maar de Heere ziet ze niet meer. Hij is weg, ver weg, de woestijn in. Nou, sommigen zeggen het is de eigennaam van een woestijngebied. Ja, voor Azazel. Dus daar is hij dan naartoe. Of zelfs, het gaat een beetje te ver om daar nu uitgebreid over te hebben. Die Azazel, dat zou dan een woestijndemon, een woestijngod zijn. Zo wordt hij ook in een van de apocryfe boeken genoemd, in Henoch. En op grond daarvan denkt men, nou dat is dan misschien een andere naam voor de duivel. En dan die tweede geitenbok, die was dan als het ware, als een getuigenis voor de Satan. Van, zie je wel, de Heer heeft overwonnen. Nou, ik laat een aan uw eigen inzichten over. Zelf denk ik dat hij die eerste, de meest voor de hand liggende is. De Heere heeft de zonde weggedragen. Er is overigens een parallel met die twee dieren. Dat vind je in Leviticus 14. Dus op de wet van de Melaatse. Voor een Melaatse die gereinigd werd, daar had je iets soortgelijks. Een Melaatse die werd genezen, die moest zich gaan vertonen aan de priester, zoals we dat ook in de evangelie kennen. En als dan de Heere zegt, vertoon u de priester en geef wat u hem schuldig bent. Nou, dat betekent dat hij die twee vogels moest brengen. En dan één van die vogels, die werd gedood. En het bloed van die ene vogel, dat werd ook besprenkeld op dat die vogel die mocht blijven leven. En die andere vogel, die werd vrijgelaten. En dat is een beeld van de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus daar is die parallel, denk ik, met die twee geitenbokken. Die een die sterft en de ander die wordt ver weggedaan. Weg met de zonde. En de zonde is verdwenen, ook uit de ogen van de Heer. De hoge priester, die offerde voor zichzelf. Over het algemeen, dat Yom Kippur, of die grote verzoendag, als je daar de finesses allemaal van wilt leren kennen, dan moet je de brief aan de Hebreeën ontzettend goed gaan bestuderen. Want daarin wordt die hele grote verzoendag uitgelegd. Het werk van de hoge priester staat echt helemaal centraal in de brief aan de Hebreeën. Het is enorm uitgebreid werk natuurlijk, omdat we kunnen niet een hele studie van de Hebreeën gaan doen, maar centraal staat daar het werk van de hoge priester. In die brief aan de Hebreeën, daar vind je sprake van twee hoge priesters. Eentje naar de ordening van Aaron, dus de hoge priester zoals die bedoeld was onder het volk Israël. Dus gewoon de zonen van Aaron uit de Levieten. Dat waren de hoge priesters. Die moesten dan één keer per jaar ingaan in het Heilige der Heiligen om verzoening te doen voor het volk. En dan wordt de Heer Jezus genoemd, priester, naar de ordening van Melchizedek. En die Melchizedek, koning der gerechtigheid, en die was ook een priester. Dus hij was een koning-priester, net als de Heer Jezus. Hè, zowel koning als priester tegelijkertijd. En die Melchizedek, daar staat geen geslachtsrekening van in de Bijbel. We weten zijn afstamming niet en ook niet zijn einde. En dan wordt de Heer daarmee vergeleken van hij is een priester naar de ordening van Melchizedek. Met andere woorden, hij was van eeuwigheid en is tot in eeuwigheid. En die twee priesters die worden een beetje naast elkaar gezet. Aan de ene kant wordt de Heer Jezus en zijn werk gezien als volgens het Aaronitisch priesterdom. Maar dan wel daar ver bovenuit ook als de priester naar de ordening van Melchizedek. Want alles wat in Israël jaar op jaar moest gebeuren, elke keer weer opnieuw. Dat heeft de Heer Jezus allemaal in één keer gedaan. In dat ene moment, dat ene werk. Het is best mooi om eens na te denken van wat betekent het nou dat die hoge priester ook voor zichzelf moest offeren. Dat wist hij niet alleen zelf, dat wist het volk ook. Dus dat volk wat buiten aan die poort stond, en terwijl de hoge priester dus binnen in de tempel zijn werk aan het doen was, die wist van nu gaat daar eerst dus die jonge koe, of die jonge stier, die wordt eerst voor het huis van Aaron zelf geslacht. Dus dat betekent dat het volk wist, die hoge priester daarbinnen, dat is niet iemand die ver boven ons is verheven, boven ons als volk. Nee, hij is één van ons. Hij is net zo'n zondaar als wij. Ja, en dan heb ik het natuurlijk over de echte hoge priester, dus in Israël. Maar dat volk dat wist, die hoge priester die daarbinnen ging, die was zelf beladen met zonde en beladen met schuld. En dat volk dat wist, hij is er één van ons. En niet ver boven ons verheven. Nou, heel anders is het natuurlijk met de Heer Jezus. De schrift leert zonder omwegen en heel duidelijk, de Heer Jezus was zonder zonde. Maar dat betekent niet dat hij niet wist wie wij waren. Nou, bijvoorbeeld Hebreeën 2 vers 17. waarom hij in alles de broeders moest gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en een getrouwe hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde van het volk te verzoenen. Ja, dus de Heer Jezus in alles uitgenomen de zonde, in alles aan de mensen gelijk te worden. Dus wij weten dat de Heer Jezus die dat heiligdom is binnengegaan en die nu zit aan de rechterhand van de Vader. We mogen weten, hij is ons in alles gelijk geworden. En lees zijn leven, lees zijn lijden, lees ook zijn verzoekingen die heeft gehad. Daarin is hij werkelijk één van ons geworden. Enige verschil, hij gaf nooit toe aan die verzoekingen. Er was in hem geen beginsel om die verzoekingen, mezelf al te veel te verraden, maar om zelfs plezier te kunnen hebben in die verzoekingen. Ja, om daar als het ware in mee te gaan. En dan, ik denk dat u wel snapt wat ik bedoel. Ja, dat had de Heer niet. Hij had een haat tegen alle zonde en afkeer. En dat is iets anders wat, denk ik, bij de meeste van ons. Hij had een haat tegen al die zonde en ongerechtigheid. Er was een afkeer van. En dat is iets anders dan, denk ik, bij de meeste van ons wel het geval is. Ja, hoezeer kan die zonde ons soms niet prikkelen. En we dan maar eventjes aan iets anders denken. Of van die, en misschien soms wel te veel toegeven aan die zonde. We mogen weten, hij is ons in alles gelijk geworden. Dus uitgenomen dan dat beginsel van die zonde en dat willen meegaan daarin. Hebreeën 4. Dat bevestigt dat ook een beetje, want vers 15. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met zijn zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Toch? Zonder de zonde. Dat is heel duidelijk. Dat die verzoekingen waren er wel. Alleen hij gaf daar niet aan toe. En dat beginsel was ook niet in hem. Want hij had geen zonde. Er was geen zuurdeesem in hem. Zoals dat beginsel in ons hart nog wel kan leven. Maar wat ik hier dus wil zeggen. Dus die hoge priester in Israël. Die moest daar allereerst voor zijn eigen zonde, voor zijn eigen huis, moest hij een offerande voor de zonde brengen. En dat hele volk dat stond daar buiten te wachten. Hij werd als het ware te kijk gezet voor het hele volk. Kijk, hij is er ook een van ons. Ja, hij doet ook mee. Hij deelt ook in die zonde. En misschien nog wel het belangrijkste. Hij moest dat doen helemaal voor zichzelf. Ja, de zonde die daarna verzoend zouden worden, dat was voor een heel volk tegelijkertijd. Maar bij hem werd er een jonge koe, nog een kostbaarder offer ook, werd er voor hem geslacht. Ik denk dat het een belangrijke les is die we daaruit kunnen lezen. Dat die hoge priester voor zichzelf offerde. Nou, dat deed de Heer natuurlijk niet voor zichzelf. De Heer Jezus hoefde niet voor zichzelf. Ja, hij was volmaakt en zonder zonde. En dat lezen we dan ook in die andere schriftgedeeltes. Hij offerde voor het volk. Nou, dat lees je, zoals we net al zagen in Hebreeën 2 vers 17. Bijvoorbeeld Hebreeën 5 vers 1. Want alle hoge priesters uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonde. En dan ook weer die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en de dwalende, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En dan zie je dus die offeranden voor zichzelf. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk als ook voor zichzelf offeren voor de zonde. Hier staat het ook weer, omdat die hoge priester uit Israël, die was zo zwak, hij moest voor zichzelf offeren, maar hij moest ook voor het volk offeren. Wellicht kunt u deze teksten thuis zelf ook opzoeken en bestuderen. Daarom heb ik ze eigenlijk min of meer opgeschreven, omdat het is te veel om dat allemaal na te gaan, maar ik heb ze een beetje op een rijtje gezet. Ja, de hoge priester ging eenmaal per jaar het Heilige der Heiligen binnen, alleen op die grote verzoendag. Het tegenbeeld vind je dan in al deze schriftgedeeltes. Ja, het woord eenmaal is een heel, heel belangrijk woord in Hebreeën. Alles wat onder de wet elke keer, ieder jaar opnieuw moest gebeuren. Dat lezen we hiervan. De Heer Jezus heeft eenmaal zichzelf geofferd voor de zonde. Het is eenmalig geweest. Dat hoeft niet keer op keer. Niet voortdurend vanaf de grondlegging die wereld dat hij moest lijden en sterven. Het verzoendeksel zelf moest ook besprengd worden en het altaar. Dus de hoge priester die ging dan binnen met het bloed. En dan moesten ook de zaken daarbinnen gereinigd worden. En je zou misschien kunnen zeggen, in de loop van het jaar was door de zonde van de individuele zonde van het volk, was zelfs het heiligdom besmet geraakt. En dat moest ook nu gereinigd worden. Nou, wat was dan de procedure? Ik heb nu even genoemd de dingen die er, de offeranders die er gebracht worden en iets over de kleding van de hoge priester. Dat lees je in Leviticus 16 vanaf vers 11. Dat is een klein beetje de volgorde waarin een en ander gaat. Vanaf vers 11. In vers 11 zelf, dan zie je dat. Nee, sorry, vers 12. Dan gaat hij met een wierookvat vol vurige kolen. Die neemt hij van het altaar. Dus wat in wat buiten de tabernakel stond en buiten de tempel. Neemt hij die kolen mee van voor het aangezicht des Heren. En zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen. Dus gewoon iets wat lekker rook. Klein gestoken, dus fijn gemalen. En hij zal het binnen de voorhang dragen. Dus dat is de eerste stap. Hij moest met allerlei specerijen, met een fijne geur, moest hij binnen die voorhang. Dan ten tweede, dat zien we in vers 14. Dan moet hij het bloed van de var nemen, dus van die jonge stier. En dan zal hij zevenmaal het verzoendeksel, dat is het deksel wat op ark lag, met die cherubim erbovenop. Dan zal hij dat besprengen. Dat is dan zichzelf. Daarna komt dan de bok van het zondoffer, die voor het volk zijn zal, er wordt dan geslacht. Dat zie je in vers 15. Ja, dus dan gaat hij weer even naar buiten, die bok wordt geslacht en dan gaat hij vervolgens, komt hij weer naar binnen toe. In vers 18. Daarna zal hij tot het altaar, dat voor het aangezicht des Heren is, uitkomen en verzoening voor hetzelfde doen. En hij zal het bloed van de var en van het bloed van de bok nemen en doen het rondom op de hoornen van het altaar. Dat is als het ware de vierde stap. Nummertje 5. Het gaat over de levende bok. Dat zie je op vers 20. En dan heb ik het net even over gehad van wat er dan met die levende bok gaat gebeuren. De Aaron die legt zijn handen op die hoofd van die levende bok. En die wordt dan vol met de ongerechtigheden van het volk de woestijn ingestuurd. Vervolgens, vers 23. Aaron die komt weer die tent binnen. Hij doet zijn klederen uit en vervolgens doet hij zijn ambtskleding weer aan. En met die rinkelende belletjes, zou ik maar zeggen, komt hij weer naar buiten. En vervolgens wordt het brandoffer bereid voor het brandoffer. Dat zie je dan in vers 24. Het brandoffer voor het volk en voor zichzelf. Dus als ik het nou hier goed lees, dan gaat hij eerst naar binnen met die specerijen. Vervolgens gaat hij naar binnen om verzoening te doen voor zichzelf. En dan komt hij dus weer naar buiten. En dan vertoont hij zichzelf aan het volk als zonder zonde. Omdat het de eerste komst is van de Heere. En dus de hoge priester die naar zijn volk toe komt, zegt ik heb en zichzelf laat zien, een verzoening gedaan voor zichzelf. Dan is de Heer Jezus die daar komt zonder zonde. Natuurlijk heeft hij zichzelf geen verzoening hoeven doen voor zichzelf, maar dat is zijn eerste komst. Ja, want de Heer die was zonder zonde. En vervolgens slacht hij dan dat geitenbokje voor het volk. En dan verdwijnt hij voor de tweede maal binnen in het Heilige der Heiligen. En ook dan komt hij weer naar buiten. En ik denk dat zijn tweede komst is. Dus als hij voor die tweede keer, als hij verzoening heeft gedaan voor de zonde van het volk. Ja, en dan staat dat volk daar buiten te wachten. Van ja, zou het allemaal gelukt zijn? Je voelt als het ware de spanning. En dan kijken ze naar de ingang van die tempel en dan hopen ze dat hij naar buiten komt. En het moment dat hij buiten komt, dan weten ze van, het is gebeurd. Ja, het is volbracht en dan mogen ze hem zien. Als zijnde de hoge priester die verzoening heeft gedaan voor hun volk. Nou, wij weten waar hij nu is, zei de hoge priester. Hij is nu binnengegaan. Hij heeft verzoening gedaan met zijn eigen bloed. En hij is nu binnen het heilige der heiligen. De rechterhand van de Vader. Ik zei net, ik denk dat we Yom Kippur moeten zien als een feest waarin we de gemeenschap, het volk als geheel op het oog hebben. Dat wordt nu even belangrijk. Natuurlijk zijn er heel veel individuele Joden en Israëlieten die ook die kennis hebben van hun Messias. Maar als we opnieuw weer bekijken naar dat volk als geheel, dan is het een volk wat nog steeds uitziet naar de komst van de Messias. Ze wachten nog steeds van, en ze weten niet dat hij al is binnengegaan in dat heiligdom. Maar dat zullen ze weten. Als hij weer naar buiten komt, dan zullen ze hem herkennen, dan zullen ze hem zien. En dan, ik denk dat u al weet naar welke schriftplaats ik toe ga. Misschien heeft u er zelfs een beetje op zitten wachten. Zacharia, daar kunnen we niet buiten. De profeet Zacharia. Hoofdstuk 12. Tekst die ook wordt aangehaald in de Openbaring. Zacharia 12, daar gaat het over de wederkomst van de Heere. Dus vers 10, doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. Ik zeg weer, een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen. Zoals men bitter kermt over een eerstgeborene. Daar heb je weer wat we in de eerste studies hebben gezien, die eerstgeborene. Hier zien we Christus Jezus komende uit het heiligdom. Hij, geofferd voor de zonde van de volk, ze hebben hem doorstoken. En dan zie je hem naar buiten komen. En die geest der genade en die geest der gebeden. En die maakt wel dat ze hem zullen herkennen. Dat is tenslotte ook de taak of het werk van de Heilige Geest. Om ons te leiden tot Christus. Zo zal het ook zijn bij dat volk. Als ze hem dan zullen zien komen. En het gaat hier echt met name over dat volk Israël. Lees de rest maar. Het gaat over Jeruzalem. Het gaat over David. Het gaat over de stammen. Dus daar gaat het over dat volk. En je kunt als het ware zien. Dat volk wat in de dagen als van ouds buiten die tempel stond te wachten. Totdat die hoge priester naar buiten zou komen, vol spanning en verwachting van, zou het zijn gelukt? Zou onze zonde zijn verzoend? En dan staat hij daar, ik denk dat je een enorme ontspanning voelt en misschien een hoop tranen van blijdschap, van ja, het is gebeurd, het is gelukt. Daar is hij. Hij komt weer uit dat heiligdom, vanuit de aanwezigheid van de Heere zelf. Dat is maar heel flauw afgebeeld, die dag die komen zal, als dan dat volk in zijn grootste nood hem zal zien komen. En aan de ene kant die blijdschap dat ze Christus Jezus zullen herkennen. Maar ook die tranen die er zullen zijn voor de wetenschap. Dat ze hem als volk aanvankelijk hebben verworpen. Hem niet wilden zien. Hem niet zelfs overgegeven in de handen der heidenen, van de Romeinen. Zodat die hem konden doorsteken. Maar ze zullen hem herkennen. En om het even aan te koppelen bij vorige keer, over die dag des Heren. Daarom is het natuurlijk ook dat je in Openbaring 1 deze tekst ook weer ziet. Ja, net als die klank van dat bazuin vinden we in Openbaring aan de aankondiging van de dag des Heren. En zegt, dan haalt Johannes deze profetie aan. Ik weet niet hoe het bij u in de vertaling staat, maar bij mij staat het fout. En ik denk bij de meesten van u ook. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde staat hier dan. Het gaat hier niet over, wat zijn nou geslachten der aarde? Het gaat over de geslachten van het land. Je moet dat volk moet je ook lezen. Dat woordje, dat Griekse woordje moet je ook gewoon lezen. De geslachten van het land. Het gaat niet over de geslachten, over de hele wereld hoef je ze eigenlijk. Nee, het gaat hier over de geslachten. Ja, de geslachten van Israël. De geslachten van dat land, die zullen hem zien. Dat is ook de plek waar hij weder gaat komen. Vanuit de hemelen. Ja, daar op die olijfberg. En daar zal hij gezien worden door de geslachten der aarde. Hier al op de drempel van het boek Openbaring wordt ons gewezen naar de betekenis, naar de uitleg van het boek. Je moet hem lezen in het licht van de profetieën van het Oude Testament en van de types van het Oude Testament. We zien hier de grote hoge priester komen uit zijn tempel, uit zijn tabernakel. En zich vertonen aan zijn eigen volk. Van ik heb verzoening voor jullie gedaan. En dan komt hij natuurlijk ook als koning om te regeren enzovoort enzovoort. Maar ja, hier, het gaat over dus de stammen van het land. Die zullen hem over hem rouw bedrijven, zoals het ook in Zacharia staat. En die zullen hem herkennen. En natuurlijk is dat ook onze hoop. Dat zeg ik dan. Maar wellicht heeft u een hoop die zelfs daar nog bovenuit gaat. Of misschien wel bovenuit mag gaan. En dan, daar wil ik dan toch nog een keer op terugkomen. Want we hebben toen bij de behandeling van de Sabbat, heb ik daar een poosje bij stilgestaan. Paulus, in zijn late brieven, die openbaart iets wat helemaal nergens anders is geopenbaard. In de hele schrift niet. Daarom noemt hij het ook een geheimenis of een verborgenheid. En dan zegt hij ook, dat is helemaal nergens bekendgemaakt in de hele schrift niet. Dat heeft de Heer aan mij bekendgemaakt, Efeze 3. En dat is voor mij om dat aan u, aan de heidenen, bekend te maken. En wat is dat? Nou, om maar eventjes in dat beeld van de hoge priester te blijven. Dan maakt hij bekend dat er mensen zijn uit de heidenen die de hoge priester niet het binnenste in mogen zien gaan. Nee, die als het ware aan de hand met zich meeneemt achter dat voorhangsel. En ik zou het, dat heb ik ook al eerder gezegd, ik zou het niet durven te zeggen als je het niet gewoon kon lezen. Maar de Heere is nu, hij is doorgegaan door de hemelen. Ja, hij is als het ware die eerste tabernakel doorgegaan. En hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader. En in de brief aan de Efeziërs bijvoorbeeld. Die leert ons in Efeze 2. Niet alleen, zoals je dat bijvoorbeeld in Romeinen kan lezen, dat we zijn met hem gestorven. Met hem gekruisigd. Met hem opgewekt. Nee, er staat zelfs nog meer. Hoofdstuk 2, het eerste gedeelte. Dat ge met hem zijt opgewekt. Nou, laat maar gewoon vers 6 gaan. Hoofdstuk 2, vers 6. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Ja, hier gaat elke typologie vanuit de hoge priester gaat hier mank. Want in het Oude Testament, ja, het was ongehoord dat er ook met wie dan ook met die hoge priester mee zou gaan. En aan de rechterhand mee zou mogen zitten. En toch openbaart de Heer hier dat door het geloof. Dat je mag gaan begrijpen dat je zo één bent geworden met dat lichaam in Christus. Dat het niet alleen is met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt. Nee, dat hij zelfs hier zegt, met hem gezeten. En dat verandert ook onze hoop. Het is niet zoals het volk Israël te wachten totdat hij uit die tempel komt. Nee, dan moet je naar bijvoorbeeld de brief aan de Colossenzen, derde hoofdstuk. Ik denk dat een veelgelezen gedeelte. Ja, als je ziet wat het werkelijk betekent, dus hoofdstuk 3, dat eerste gedeelte. Wat is dan die hoop van de gelovigen die met hem, door het geloof met hem mee zijn gegaan en met hem gezeten zijn? Want ge zijt gestorven, hoofdstuk 3 vers 3, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is een verborgen leven, dat verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, dus als hij uit die tempel komt, hij komt uit dat heilige, uit het heilige der heiligen om zich te openbaren aan zijn volk. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden. Dat is die laatste trap. Dat zijn iedere keer zeven stappen. En hier de laatste. Met hem geopenbaard worden. Niet alleen met hem gezeten zijn. Ja, daar in dat wonderlijke werk aan de rechterhand van de Vader. Nee, hij zegt ook, dan je wordt met hem geopenbaard. Hij wil gelovigen zo ver met zich menen en zo ver laten delen in dat wonderlijke werk wat hij heeft gedaan. Dat hier als het ware een eenheid is. Ja, dat eigenlijk alleen maar, dat moet je alleen maar lezen en over nadenken. En misschien verder niet al te veel over praten. Het is te wonderlijk om onder woorden te brengen. Maar dat is dus een hele andere hoop dan het volk van Israël nu. Ja, dus die ziet, en natuurlijk kijken we vol verlangen uit naar de komst van de Heer. Maar als je vooral die late brieven van Paulus bekijkt, waarin hij schrijft over die verborgenheid, dan zegt hij van ja, wacht eens, het is nou de gemeente, dat lichaam van Christus, dat is nou zo'n eenheid geworden. Als je mag zien, dan ga je de dingen ook op een hele andere manier bekijken. Als je weet dat je door het geloof aan de rechterhand van de Vader, je weet dat daar de dingen worden bestuurd. En je kijkt als het ware mee op die wereld. Ja, dan zijn er zoveel dingen. Die worden zo verschrikkelijk onbelangrijk. Ja, in ons denken, in ons discussiëren. En dan komt er ook een hele andere hoop. Ja, die hoop dat je met hem geopenbaard zal worden. En dan, dat wordt echt die hoop daar op dat einde. Wanneer hij zal alles zijn en in allen. Dat is mooi om hiermee te besluiten. Ik heb natuurlijk, zoals ik al eerder zei, nog lang niet alles gezegd over die hoge priester en de vervulling ervan. Maar er blijft nog veel meer over om te studeren. Maar ik hoop, ja, dat u ook iets ziet van die verborgenheid die Paulus openbaar heeft willen maken. Ja, dat er eigenlijk iets ongehoords, wat je tegen een Israëliet nooit zou moeten zeggen. Ja, dat daar heidenen notabene, dat die mee mochten met de hoge priester in het heilige der heiligen. Door het geloof. Ja, een heiden die mocht als het ware niet eens in de buurt van de tempel komen. Ja, en nu zegt Paulus van ja, dat heeft de Heer mij bekendgemaakt. Dat ze zijn mede opgewekt, mede gezeten aan de rechterhand van de Vader. Dan wou ik het hierbij sluiten en dan hoop ik dat u voldoende stof heeft voor een maand om erover te overdenken. En zullen we de volgende keer zullen nadenken over Sukkot en het laatste feest. Amen.